Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 124, vers 1 en vers 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook het vierde vers, we ontkwamen haast des vogelvangers net. Wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 124. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 28 en daarvan het eerste vers: Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotsteen nooit naar ijs volprezen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 28. En daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. We luisteren naar de wet. We zingen Psalm 28, vers 1 en daarna Efeze 6, vers 10 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd voor te lezen, Efeze 6 van 10 tot 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebben met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen der bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 6 en daarvan de versen 10 tot en met 13. En dat lees ik u nog een keer voor. Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Tot zover onze tekst. We willen voorbeden doen voor de familie Deurloop-Bal, van wie een zoon en stiefzoon een ernstige boodschap ontving. En dankzegging willen we doen voor een gemeentelid die een geslaagde ingreep in het ziekenhuis onderging en nog wacht op de uitslag. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij weer in uw huis mogen zijn. En dat u ons onder het woord hebt gebracht. En geef toch dat wij dat mogen beseffen. Dat u onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. En dat u daar een doel mee hebt. Namelijk dat we of tot bekering komen, of dat wij door dat woord dagelijks bekeerd worden en onderhouden worden in het geestelijke leven. Dat wij door dat woord ook antwoord krijgen op ons gebed, zoals we dat ook net gezongen hebben, waarin de dichter de nood van zijn ziel zo onder woorden brengt en hunkert naar een antwoord. En Heere, geef toch dat er zulken onder ons mogen zijn die hunkeren naar een antwoord, die uitzien naar het onderwijs wat u wil geven en de leiding die ze nodig hebben, zowel in het gewone dagelijkse leven bij moeilijke beslissingen of bij hele gewone dingen, maar vooral ook in het geestelijke leven, maar ook in het bijzonder in het ambtelijke leven. Wanneer wij immers hier bijeen zijn om onze broeder te bevestigen in het ambt van diaken. En u weet ook wat door hem heen gegaan is. Ook in al die achterliggende jaren. Heere, geef toch dat het voor hem allereerst een voorrecht, een wonder mag zijn. Dat hij hier vanmorgen in bijzijn van zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen bevestigd mag worden in de dienst des Heren. En dat het ook voor de gemeente van Rotterdam-Kralingen een bijzonder moment mag zijn van uw trouwe zorg, o grote koning van de kerk. En Heren, we bidden u of gij hem wil gedenken en bekwaam wil maken. En dat hij tot zegen mag zijn in het midden van de gemeente. En in de kring van de kerkraad opgenomen zal worden. En dat er een goede geestelijke harmonie mag zijn in de kring van de kerkraad. En tegelijkertijd wachten we nog steeds op een beslissing van dominee De Bruin. Die een beroep heeft ontvangen van de gemeente. En u weet ook hoe het leeft. En wij zien er naar uit, Heren, dat gij weer ook aan deze gemeente een eigen herder en leraar geeft. En wij smeken en bidden van u of gij toch zijn hart wil neigen naar Rotterdam toe. Opdat hij hier naartoe mag komen als een gezant van uwentwege. Zodat de gemeente verblijd mag worden met uw gave. Want de dienaar des woords is een gave Gods. We hebben dat verzondigd, Heren, en geef toch dat we dat niet zomaar belijden met onze lippen, maar dat we dat beleven mogen met ons hart. En verootmoedig ons er dan toch ook onder, Heren. En laat ons maar zien vanuit de spiegel van uw wet wie wij zijn. En wij bidden u ook voor de gemeente van Elburg. Want dat is altijd zo moeilijk, Heren. Ook zij hebben een herder en leraar nodig. En dan weet u het al, want het ligt vast in uw raad. Daarom uw raad zal bestaan, Heren. En dan mogen we ook de gemeente aan u opdragen, met alle moeite, eenzaamheid en rouw. En wilt gij daarin sterken. En dan dragen we in het bijzonder ook de zorgen die in de kring van de familie Deurlo-Bal gekomen zijn, van wie een zoon en stiefzoon ook ernstig ziek is. En wij bidden u of gij toch met die familiekring wil zijn. En in het bijzonder ook met hem die dat treft. O Heere, wilt gij de behandeling dan zegenen. Die eventueel nog plaats zal vinden. En bovenal dat het ook voor hem tot geestelijke winst mag leiden. Heere, gedenk ze dan in uw gunst en goedheid. Er is ook blijdschap dat een van ons een geslaagde ingreep in het ziekenhuis mocht ondergaan. En dat dat goed gegaan is. Maar u weet, daarmee zijn de zorgen nog niet weg. En we bidden van u of gij dan ook daar in uw trouwe onderhoudende zorg wil betonen. En dat hij dat maar in afhankelijkheid van u de Heere mag verwachten. O Heere, dan smeken we u of gij ook ons wil helpen wanneer wij geroepen zijn om het woord te verkondigen deze morgen. Dat uw Heilige Geest ons zal aanraken, zodat we mogen ervaren dat we het niet alleen hoeven te doen. En ook wanneer wij onder het gehoor verkeren, dat wij dan ook een bijzondere zegen zouden mogen ontvangen. En dat vragen wij u ook in belijdenis van al onze ongerechtigheden. En tegelijkertijd smekend, o Heere, vergeef ons toch. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 18. En daarvan de versen 9 en 10. Ik kan met u door sterke benden dringen. En het tiende, het is God die mij met sterkte wil omgorden. 9 en 10 van Psalm 18. En zingen wij straks na het amen van de prediking het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun schild, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89. Ik vergat nog mee te delen dat er straks gecollecteerd wordt bij de uitgang. De eerste collect is voor de eredienst en de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. Dus straks bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er zijn in deze wereld slechts twee rijken. Het ene rijk, dat is het rijk van de Satan, en het andere, dat is het rijk van koning Jezus. En die twee rijken, die bevechten elkaar al eeuwenlang. De strijd is begonnen vanaf het paradijs. En die strijd, die zal voortduren tot op de jongste dag. Nu is het wel zo dat de beslissing eigenlijk al gevallen is. Namelijk op Golgotha. En dat betekent dat het rijk van koning Jezus al heeft overwonnen. En dat het rijk van Satan verloren heeft. Maar de definitieve voleinding van die overwinning zal plaatsvinden op de jongste dag, als Christus terug zal komen op de wolken des hemels. En daarom zou je kunnen zeggen, zijn er nog stuiptrekkingen in die strijd. En daarin wordt de kerk verwikkeld. Want de Satan zal proberen zoveel mogelijk schade aan te brengen aan de kerk. En in die strijd nemen de ambtsdragers een bijzondere positie in. Want de duivel die weet echt wel wie hij moet pakken als het gaat om die strijd, en heeft het voorzien op dominees, op ouderlingen en op diakenen. En daarom is het heel belangrijk, nu wij ook geplaatst worden voor de bevestiging van u, onze broeder, tot diaken, om daarin opgescherpt te worden in die strijd. En niet alleen opgescherpt, maar ook toegerust te worden in die strijd. En daarom roept ook de apostel Paulus zijn kerk op, en ook de ambtsdragers, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En daar willen we dan naar luisteren, naar die oproep om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Dat schrijven we boven de prediking. De oproep om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is de krachtbron. En dat is vers 10. Leest u maar mee. Daar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Onze tweede gedachte, dat is de strijd. En dat treffen we aan in vers 11 en vers 12. En dan onze derde gedachte treffen we aan in vers 13. En daar lezen we dan het doel. Dus de eerste gedachte is de krachtbron, dat is vers 10. De tweede gedachte, dat is de strijd, dat is vers 11 en 12. En de derde gedachte, dat is het doel, namelijk om staande te blijven. Wij volgen de tekst stap voor stap, gemeente, dus u kunt meelezen. Vers 10 begint bij het woordje voorts. En daarmee verwijst eigenlijk Paulus op het voorafgaande. En daar staat nogal wat in het voorafgaande. Dat kunnen we niet allemaal opnoemen nu. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld Paulus daar schrijft is om de duivel geen plaats te geven in je leven. Doen jullie dat ook, jongelui? Ik hoop dat je goed wakker bent. Want dat is al eigenlijk de praktijk daarvan. Als je goed wakker bent in de kerk, dan geef je de duivel geen plaats. Want die vindt het heerlijk als je gaat slapen. Onder een preek. Want dan hoor je niks. Geeft de duivel geen plaats. Geen tijd in uw agenda. Een andere waarschuwing is dat hij waarschuwt in hoofdstuk 5, kunt u dat lezen, tegen alle verleidingen van, en dan noemt hij het zo, deze ijdele wereld. Ijdel, dat betekent leeg, doelloos. En hij noemt dan ook concreet een aantal dingen, bijvoorbeeld hebzucht, dus dat je heel erg gericht bent op geld, vuile taal, overspel, werken der duisternis. Leest u thuis nog maar eens op na. Maar, en dan komen we bij het volgende woordje van onze tekst. Hij zegt, mijne broeders, voorts mijne broeders. En door die aanspraak wil hij eigenlijk gelijk ook zijn lezers bemoedigen. Hij voelt zich één met hen. En ik hoop dat jullie ook zo jullie nieuwe diaken zullen ervaren. Dat dat niet een man is die op afstand staat, maar dat hij ook wel weet wat er in de wereld te koop is. En dat geldt natuurlijk ook voor een dominee. Mijne broeders. En dat ziet op een geestelijke familieband die er is. En je komt in een familie door geboorte. En zo is het geestelijk ook. Door wedergeboorte kom je in die geestelijke familieband, waarvan God de Vader is en de Heere Jezus de oudste broeder. Kolbrugge die schrijft dat ze zichzelf vaak niet als broeders willen noemen. Dat durven ze niet, omdat zij menigmaal juist het tegendeel bij zichzelf moeten constateren. Heb ik wel echt die familietrekken van dat geestelijke gezelschap? En dan gaan wij verder lezen. Dan staat er voorts, mijne broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Nou, dat is echt wel nodig dat Paulus dat zegt, want als je die voorafgaande hoofdstukken leest en je zou dat op je inwerken, dan zou je misschien wel kunnen gaan zuchten en denken van, wat moet er toch veel van Paulus? Dit mag niet en dat moet ik nalaten en dat moet ik allemaal doen. En daarom wijst hij op de krachtbron. Hij zegt, voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere. En let op, de passieve werkvorm. Word krachtig in de Heere, staat er. En dat zegt hij omdat hij ook wel weet dat juist in die strijd moedeloosheid dreigt. Een van de klippen ook voor een ambtsdrager. Zeker ook wanneer je hoopt dat er vrucht komt op je ambtelijk werk. Dan dreigt vaak de moedeloosheid. Maar ook vanwege de gevoelde zwakheid. Kan ik dat wel? En daarom zegt Paulus ook, word krachtig in de Heere. In de Heere. Dat is het eerste waar we eventjes bij stil moeten staan. Dat woordje in, dat is heel belangrijk. Dat betekent verenigd met Christus. Het is niet een wettische opdracht die een mens in eigen kracht zou moeten volbrengen, want dat lukt hem toch nooit. Bovendien is hij een vijand van God. Staat hij aan de verkeerde kant. En daarom benadrukt ook dit weer opnieuw dat een mens afgesneden moet worden van Adam en verenigd moet zijn met de Heere. Met Christus betekent dat hier, door het waarachtig geloof. En dan voegt Paulus erachteraan, in de sterkte zijner macht. En dan bedoelt Paulus in bijzonder de opstandingskracht van de Heere Jezus. Hij heeft al eerder in de Efezebrief verwezen naar die opstanding van Christus. Efeze 1 vers 19 en vers 20 en Efeze 3 vers 16. Want de opstanding van Christus is immers de bron van de levendmaking van een dode zondaar. En ook de geest van Christus is noodzakelijk tot heiligmaking. U begrijpt wel dat ik dat allemaal niet ga uitwerken. Maar als het gaat om die krachtbron, voorts, mijn broeders, mijn broeder, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht, dan stel ik bij dit punt 3 vragen aan u. De eerste vraag is, dat stel ik aan ons allemaal, hebben wij er werkelijk behoefte aan? Aan deze versterking. Dat je ook zegt, ja, dat is zo. Sta je wel in die strijd? Of ben je een lafaard? Er staat heel duidelijk in Gods woord in Openbaringen 21 vers 8. Dat de vreesachtigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En daar wordt bedoeld met vreesachtigen bangerikken. Dus niet mensen die de Heere vrezen. Dat wordt daar niet mee bedoeld. Maar mensen die op de loop gaan voor die strijd. Die bang zijn. Die wegkruipen. Maar degene die zwak zijn in zichzelf. En geplaatst zijn in die heilige strijd. Die hebben daar behoefte aan. Die zeggen, ja, ik heb echt behoefte aan versterking. En dat ik ook oog krijg buiten mijzelf. Om dat daar te zoeken. Want ik kan in eigen kracht niet staande blijven. De tweede vraag die ik stel, dat is, hoe ontleen je sterkte zijner macht? Want dat is een opdracht. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Door het ware geloof. Dat is een gave van de Heilige Geest. Het ware geloof erkent zwak te zijn in zichzelf. Niet één ogenblik staande te kunnen blijven. Maar het ware geloof heeft een geheim. Want aan het oog des geloofs is namelijk Christus geopenbaard. En daarom zal het ware geloof ook die krachtbron zien. De Heilige Geest heeft hem daartoe de zalving gegeven, zodat hij geopende ogen heeft gekregen. En gaat dan ook uit hem die kracht halen. En u voelt wel aan dat daar kennis voor nodig is. Dat is voor een ambtsdrager heel belangrijk. Kennis van het woord van God, van het vlees geworden woord, kennis van wie hij dan is. En wat hij allemaal te bieden heeft voor een in zichzelf zwakke zondaar die geen ogenblik zelf kan staande blijven. Nee, dat is geen hoofdkennis, jongelui. Dat je een boek gaat lezen en alles uit je hoofd gaat leren, zodat je heel veel weet wat hij allemaal te bieden heeft, maar dat is ervaringskennis. Daarom oefent de Heere ook zijn volk en kinderen in dat gelovig strijden, in het gelovig ontlenen van de kracht die in hem te vinden is, om zich te sterken in de Heere. En dat doet hij door die strijd op je af te sturen. Kijk, en daarin onderscheidt nu de ware christen zich van de hypocriet, de geestelijke toneelspeler, die geen ervaringskennis heeft, die de mond misschien wel vol heeft van strijd, maar niet echt strijd. Nee. En ook wordt daarmee iemand die een halfslachtig hart heeft ontdekt. Zo'n man of zo'n jongen of zo'n meisje die wel in de kerk zit, maar met zijn hart in de wereld. Die is niet bereid om risico's te nemen. Die heeft er geen zuur gezicht voor over in de samenleving. Dat hij een refo is. Nee, geliefden. En de derde vraag die ik wil stellen is, wanneer hebben ze deze kracht nodig? En wordt die kracht ingezet? Wanneer? Als zij gebukt gaan onder de zonde. En dat zij in eigen kracht niet kunnen strijden tegen de zonde. en dat de zonde een enorme macht in hun leven is. Wanneer? Tweede is als ze overvallen worden door aanvechtingen. Aanvechtingen van de vorst der duisternis. Die probeert het hen te bemoeilijken. Wanneer? Wanneer zij te kampen hebben met verdrukkingen als gevolg van het christen zijn. Dat zij te maken hebben met spot, met haat, met tegenstand. Gewoon in het praktische leven van de ware christen. Dus dat zijn drie vragen bij mijn eerste gedachte. Heb ik er behoefte aan? Hoe ontleen ik de sterkte van zijn macht? En de derde vraag is, wanneer hebben ze die kracht nodig? We gaan naar onze derde gedachte. De strijd. Wanneer Paulus oproept gemeente om de geestelijke wapenrusting aan te doen, dan gebruikt hier ook Paulus een woord en dat heeft te maken met een zware strijd. En dan gaat het hier niet zozeer van een strijd van een leger van soldaten die mannetje aan mannetje staan naast elkaar, die elkaar kunnen bemoedigen en waar je misschien ook nog wel een beetje achteraan kunt kruipen als je in zo'n groot legertje bevindt. Maar dan gaat het hier vooral om de strijd van man tegen man. Want als er staat, wij hebben in vers 12 de strijd niet tegen vlees en bloed, daar hoor je dat woordje strijd. Dan gaat het om een persoonlijke strijd. En al Gods kinderen zullen dat erkennen in ons midden. Dat er ook wel een gezamenlijke strijd is en dat er ook wel gezamenlijke kenmerken zijn in die strijd, maar dat je toch ook soms zo persoonlijk in die strijd staat. Zomaar midden in de nacht. Dat zelfs je vrouw je niet kan helpen. En dat je zo gevoelt dat je te maken hebt met een vijand. En daar zinspeelt Paulus hier vooral ook op als het gaat om die strijd in de versen 11 en 12. En laten we eens meelezen. Ik begin dan even bij vers 12. Waar staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Daar kun je een woordje tussen plaatsen. Namelijk het woordje alleen. Niet alleen tegen vlees en bloed. Ook wel. En vlees en bloed, daar worden mensen mee bedoeld. Maar Paulus wil hier vooral ook benadrukken dat die strijd zich vooral keert tegen bovenmenselijke krachten en machten. Waar je zelf niet tegen opgewassen bent. En dan gaat hij dat verder ontvouwen. En dan komen wij terug bij vers 11. Daar wordt namelijk gezegd, tegen de listige omleidingen des duivels. En dat woordje listig, dat moet je hier uitleggen, jongelui, niet als gemeen, listig, wat wij soms onder dat woordje listig verstaan, maar vooral slim, intelligent. En dat is de duivel, die is veel intelligenter dan jij. Echt waar, die heeft 6000 jaar ervaring. Die weet heus wel waar hij je op pakken moet. Hij is wel doordacht in zijn listige omleidingen. Afleidingen, verleidingen. Wel doordacht. En zeer verleidend. En dan gaat Paulus dat verder nog ontvouwen. Als hij zegt, en dat pak ik dan allemaal bij elkaar, tegen de overheden, 1, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En Paulus bedoelt dat ook om bij elkaar te nemen. En wat wil hij daarmee zeggen? Dan roept hij een beeld op van een enorm leger met allerlei geladingen erin. Met allerlei onderdelen erin. Zoals dat vandaag ook nog gebeurt in een oorlogsvoering. Dat je allerlei afdelingen hebt in een leger. En zo is het eigenlijk hier ook. Het zijn eigenlijk vier typeringen van ene grote vijandige macht. Waartegen Gods kerk dient te strijden. Een groot leger van overheden, zo noemt hij, machten en geweldhebbers. En in die aanduidingen geeft hij aan dat zij bevel voeren over deze wereld. En als zij er dan aan toevoegen van tegen de geestelijke boosheden in de lucht, dan heeft dat te maken met de lucht. Dan heeft dat te maken met het klimaat. Een veel gebezigd woord vandaag aan de dag, niet waar? Maar dan is het vooral het geestelijk klimaat. Er is een wereld om ons heen, jongelui. Maar er is ook een wereld boven je, weet je dat? En daar bevinden zich die boze engelen onder leiding van de duivel. En die proberen elke eeuw, elke tijd te beïnvloeden. Die blazen hun ideeën deze wereld in, van boven naar beneden. Die proberen je op allerlei manieren mee te krijgen in hoe men denkt. Hoe men doet. En zo proberen ze je gedachten te vergiftigen. Dat is de bovenaardse basis van de vorst der duisternis. En denk erom, hij is een zeer ervaren strateeg. Want als hier overheden en machten en geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw worden genoemd, dan moeten we hier ook vooral denken dat de duivel gemunt is op leidinggevende personen. Politieke personen, ministers, koningen, keizers, overheden, machten in deze wereld, die probeert hij aan zijn kant te krijgen. En dat weten we in deze wereld, soms op een hele heftige, duidelijke manier, dat Gods kerk met geweld wordt vervolgd, maar soms op een hele gemene, subtiele manier. Denk aan bijvoorbeeld D66, hoe zij proberen invloed uit te oefenen en steeds meer en meer de christelijke traditie proberen af te brokkelen in ons vaderland. Maar ook kerkelijke leiders, die horen ook bij deze machten en geweldhebbers en overheden. Daarom is dat ook zo van belang als we vanmorgen bepaald worden bij een bevestiging van een nieuwe diaken van, ja, wat is dat voor een man? Dat is natuurlijk ook voor u wel heel belangrijk om die spiegel u voor te houden. Is dat nou echt iemand die een onderdaan is van koning Jezus? Of hebben we iemand binnengehaald die, en dat hoop je natuurlijk niet, daar bid je toch om. U bent toch ook wel waakzaam, gemeente, als het gaat om de dienaren van het woord van God. Of is het iemand die zomaar op een listige manier, op een intelligente manier binnengekomen is, voelt u? En wij weten toch uit de praktijk van het kerkelijke leven dat de dominees voorop gaan als het gaat om het binnenhalen van dwalingen en ambtsdragers die voorop kunnen gaan. En dan ga ik weer even terug naar dat woordje strijd. En als wij dan even dat op een rijtje zetten, wat een machten de Satan heeft. En dat hij dan juist een hele persoonlijke strijd op iemand af gaat sturen. Op u. Op jou. Heel persoonlijk. Wat doet hij dan? Wat probeert hij dan? Dan probeert hij altijd een mens in een isolement te krijgen. Jongelui, dat zeg ik in het bijzonder ook tegen jullie. Zeker als je 12, 13, 14, 15, 16 jaar bent. dan probeert hij je in die periode je verliefd te maken. Nee, niet op een meisje of een jongen, dat mag gerust. Dat mag gerust, dat is leuk. Maar op sport bijvoorbeeld, of alcohol, of muziek, en noem al die dingen maar op, geld. En degenen die ouder geworden zijn, die nog steeds daaraan verknocht zijn, die zeggen, ja, dat is eigenlijk toen begonnen, dominee. Daar hebt u gelijk in, toch? Als je nog onbekeerd bent. En dan probeert hij je altijd in een isolement te drijven. Zodat je dat in je eentje hebt. En in je eentje doet. En misschien doe je dat al op je slaapkamer. Toch? En zo probeert de duivel je te vergiftigen. En het is een gewelddadige strijd soms. Maar het hoeft niet altijd gewelddadig te zijn. Het kan ook heel verleidend zijn. Het kan ook heel duister zijn. Hij probeert natuurlijk de weg naar de hel met bloemen te bezaaien. Zodat het allemaal best wel mee gaat vallen als jij sterft. Maar het is een leugen. En soms weet hij mensen occult te besmetten. Ik denk dat popmuziek bijvoorbeeld echt een middel is om je occult te besmetten, jongelui. Hij probeert je gemoed te vergiftigen, je denken te vergiftigen. Hij probeert je ook te wapenen wanneer je huisbezoek krijgt. Dat is voor een ambtsdrager altijd weer heel belangrijk om dat goed te kunnen onderscheiden. Begrijpt u nu waarom Paulus dan ook die oproep doet? Doet aan. En dan kom ik bij het begin van vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Omdat gij kunt staan tegen die listige, intelligente omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet alleen tegen een mensje die een keer sterft. Nee. Maar tegen de overheden en tegen de machten en de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Je ademt het in. En daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. We gaan weer die woordjes spellen. Er staat gehele. Ik ga al die wapens nu niet noemen, die leest u thuis nog maar eens erop na, maar er mag er niet één van ontbreken. En dan staat er een woord voor wapenrusting en dat ziet op een zwaar bewapend man die een persoonlijke strijd aangaat. En gelukkig staat er een kostelijk woord achter. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. En dat betekent dat God zelf die wapenrusting gesmeed heeft in de hemel. Dat God zelf weet hoe die kerk een persoonlijke strijd moet aangaan in deze wereld. Ja, God zelf is de krijgsman, zo zegt Mozes in Exodus 15 vers 3. En daarom, Kolbrugge wijst er zo kostelijk op, hij zegt, God zelf is als een gewapend koning. Wanneer de ogen ontsloten zijn in die strijd voor deze koning, dan zie je dat ook die koning zelf van top tot teen gewapend is. Nee, het zijn geen vleeselijke wapens, jongelui. Maar geestelijk. Daar heb je ook geestelijke ogen voor nodig. Het zijn eigenschappen. Eigenschappen van God, mededeelbare eigenschappen van God. Er zijn onmededeelbare eigenschappen van God. Bijvoorbeeld alwetendheid, alomtegenwoordigheid. Maar God deelt ook eigenschappen mee aan zijn kinderen. Er staat in Jesaja, want hij trok gerechtigheid aan, dat is Christus. Toen hij die strijd begon op aarde, als een pantsier. En hij zette de helm des heils op zijn hoofd. Heb je hem wel eens mogen zien? Deze gezegende van de Vader met zijn helm op. De helm des heils. En op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot een kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. De ijver van uw huis heeft mij verteerd, zegt Christus. Doet aan, zegt de apostel. Namelijk door het geloof. Doet het aan. Want je bent naakt. Je bent niet opgewassen in die strijd. Je kunt het zelf niet. Doet het aan. Want je bent zonder bescherming. Zonder de bescherming van God. Doet aan de geestelijke wapenrusting. Want je bent onwetend. Als het gaat om het gevaar. Doet het aan. Want je bent zonder kracht. Je kunt het zelf beslist niet. Het is Gods geest die een mens daaraan ontdekt. Die zijn ogen daarvoor opent. Wanneer gebeurt dat, gemeente? Dat kun je prachtig illustreren aan de hand van de christenreis. Als christen door dat poortje op de smalle weg komt, dan wordt hij geleid naar het huis van uitlegger. En daar krijgt hij die geestelijke wapenrusting toegereikt. Dus waar, jongelui, kun je die geestelijke wapenrusting ontvangen? Hier. Hier. In het huis van uitlegger. In Gods huis. Daar reikt hij die geestelijke wapenrusting aan. Door de prediking van het woord. Nee, dat zijn natuurlijk geen letterlijke zwaarden. Beslist niet. Ja, Paulus die heeft natuurlijk dat wel gezien. Want hij heeft deze brief geschreven in de gevangenis. En dan zag hij daar zo'n Romeinse soldaat. Met een prachtige helm op. En een panzer en een gordel. En speciale schoenen natuurlijk. Hè. En dan niet te vergeten het zwaard. Eigenlijk het enige wapen. De rest was natuurlijk meer een panzer. Wat hij droeg. Dat zag hij wel. Maar hij zag meer dan dat. Hij zag het geestelijke daarvan. De geestelijke lessen daarin. En daarom noemt hij ze elders in Romeinen 6 wapens der gerechtigheid. Doet aan die gehele wapenrusting Gods. Van Gods gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat komt ook bij een van die wapens heel duidelijk aan de orde. Als Satan je gaat beschuldigen. Als Satan je zonden in de herinnering gaat roepen. Dat je dan dat wapen van de gerechtigheid van Christus leert kennen. En ervoor weet te houden dat je daarachter wegschuilt. De wapens des lichts, zo noemt hij ze in Romeinen 13 vers 12. En dat begrijpt u ook wel natuurlijk, want als ergens de duivel het liefst werkt, dan is dat in de duisternis. Hij is ook de vorst der duisternis. En hij probeert je ook in het donker te krijgen. Hij probeert je aan het twijfelen te krijgen. Zal God wel echt bestaan? En zal de Bijbel nou geen mensenboek zijn? En als je dan toch kijkt naar de meerderheid van al die mensen. En we zitten hier met een klein koppeltje hier in Rotterdam. Die grote stad waar zoveel mensen vandaag de zondag gebruiken voor hun eigen vertier. Kijk, en zo probeert hij duisternis om je heen te creëren. Voel je? En dan heb je licht nodig. Daarom noemt Paulus ook die gehele wapenrusting Gods wapenen des lichts. Doet aan. Laat ze niet liggen vanmorgen. Wanneer je nu in de kerk bent. En ga niet zelf in eigen kracht proberen die strijd aan te gaan. Nee, wees maar zwak. Zeg het maar tegen de Heer. Heer, ik kan het niet. Bekleed mij toch met die geestelijke wapenrusting Gods, Heere. Of heb je er geen zin in? Welkom in de strijd. Toch? Met een hoog doel, onze derde gedachte. En dan ben ik aanbeland bij vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Daar heb je het doel. Ik kom even ergens op terug, gemeente, wat ik in mijn inleiding zei. Namelijk de gedachte dat Christus al overwonnen heeft. Dat is de troost voor Gods kerk. En vanwaar dan toch nog die oproep, zegt u, als Christus dan toch al overwonnen heeft. Hoe zit dat dan precies? Daar wil ik nu even op ingaan. Vorige week dacht ik, stond in de krant, dat Oekraïne natuurlijk terrein wint op Rusland. En toen las ik ergens dat de Russen, terwijl ze zich terugtrokken, eigenlijk allerlei voorzieningen aan het vernielen waren. Elektriciteit en watervoorzieningen. En zo trokken ze zich terug, wetende dat zij terrein aan het verliezen waren. Kijk, en dat is nou een prachtig beeld van hoe de duivel ook doet. De duivel die weet maar al te goed dat zijn kop vermorzeld is. En nu gaat hij met zijn staart tekeer. En in zijn terugtrekkende bewegingen probeert hij zoveel mogelijk te verwoesten wat hij kapot kan maken. Ook in jouw leven, ook in de kerk. Net als dat Russische leger. Zo moet je dat zien. Kijk, en wanneer je dan dat gaat merken, en ik hoop dat je door genade dan zo'n echte heilssoldaat bent geworden, en je ziet dat hij allerlei voorzieningen kapot maakt, en dan moet je heel concreet maken, dat kan je broer zijn, dat kan je zus zijn, dat kan een familielid zijn, dat kan een gemeentelid zijn, dat kan iemand zijn met wie je belijdenis hebt gedaan, dat je ze... Die keert zich ook al van de kerk af. En dat kan iemand zijn die heel sterk in de discussie staat, waar je niet tegen opgewassen bent. Begrijp je nu waarom er staat hier in vers 13? Dit is het doel van die geestelijke wapenrusting. Opdat gij kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En er staat ook heel duidelijk wanneer dan die geestelijke wapenrusting nodig is. Namelijk in de boze dag, zo staat er in vers 13. En wat is dat dan, die boze dag? Want er zijn uitleggers die zeggen, die boze dag, dat is de dag van de wederkomst. Nou, zegt iemand, dat is toch juist een hele blijde dag voor Gods kinderen. Jazeker. Maar juist de tijd vlak voor de wederkomst van Christus is de boze dag. Dat is een dag waarin die eindstrijd tot een climax zal komen. En Openbaringen laat ook heel duidelijk zien dat dan de kerk heel klein zal zijn. 2, 3 getuigen staat er in Openbaringen 13. En dat juist de antichristelijke machten onder leiding van het beest en de overheid en de valse profeet proberen ook nog die 2, 3 kinderen van God te doden. Dat is de boze dag. De boze dag wordt ook wel uitgelegd als de dag van onze dood. Want de duivel die weet maar al te goed dat wij allemaal bang zijn voor de dood. Je kunt wel stoer zeggen van, nou, maar ik ben niet bang voor de dood, maar moet er maar eens op aankomen. Dat kan ook de boze dag zijn. Dat zo dichtbij komt. En dat hij je probeert op de zeef te krijgen. Voel je? Dat is die boze dag. Maar ik las ook ergens, het is elke dag de boze dag. Efeze 5 vers 16 bijvoorbeeld, er staat de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. 5 vers 16. En de kanttekeningen zeggen dan bij die boze dag, terwijl de dagen boos zijn, ik lees het u voor, dat is kanttekening nummer 23, namelijk zo vanwege de ongeregeldheid der mensen, als vanwege de vervolgingen. Hij gaat dan voort in de gelijkenis genomen van kooplieden die in dure, zorgelijke tijden allervoorzichtigst moeten zijn om hun handel wel te drijven, de kwade gelegenheden te mijden en de goede niet te verzuimen. Dat is actueel vandaag. Want iedereen spreekt over een crisis. En dan zegt hij, ja, dan moet je toch wel voorzichtig zijn. Even de hand op de portemonnee. Niet waar? Niet zomaar wat gaan uitgeven. Er kunnen wel eens moeilijkere tijden komen. De boze dag. Een moeilijke dag. Boze dagen. Dus dat zijn alle dagen, geestelijk gezien. Om waakzaam te zijn, betekent dat. Boze dag is vooral ook een moment dat je echt voor een hele concrete verleiding wordt geplaatst. Zoals Jozef, 17 jaar oud. Ach, Jozef, toe. Potifar is er niet. Ga even bij me liggen. Een boze dag. Wat denk je van de vrienden van Daniel? Dat een grote beeld werd opgericht en toen de muziek en het bevel, iedereen buigt bij het horen van de muziek. Boze dag. Stonden ze voor die vurige oven. Kijk. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. En dan staat er in onze tekst, bij die boze dag, opdat gij kunt weerstaan. En dat betekent dus niet stilstaan. Dat is heel gevaarlijk. Maar strijd in die geestelijke wapenrusting. En alles verricht hebbende staat er staande blijven. De Heere houdt er geen luie christenen op na. Echt niet. Maar in de kracht van de Heere. In de Heere zelfs. In die schuilplaats. Gesterkt door zijn macht. Toegerust in die geestelijke wapenrusting. Alles verricht hebbende. Staande blijven. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bevestiging van een diaken in het midden van de gemeente. Is het nu van Voorthuizen of Voorthuizen? Voorthuizen. Geliefde christenen, gij die dan weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben, de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het diakenschap van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder Voorthuizen, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling van het ambt van diaken. En dan sla ik dus nu het gedeelte over dat over het ouderlingschap gaat. En dan ga ik naar het gedeelte dat over het diakenschap gaat. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degene die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood, uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in het uitdelen, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheid en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel Paulus ook eist in Romeinen 12 en 2 Korinther 9. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Ten einde dan, geliefde broeder Voorthuizen, een iegelijk horen mogen dat gij gezind zijt deze voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schrift des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor de enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid, en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. U, broeder Voorthuizen, in het bedienen der armen. En ook zo gezamenlijk met de kerkraad belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst vruchtbaar moogt verkeren. Broeder Voorthuizen, het is voor u een bijzonder moment. We hebben gisteren telefonisch contact gehad met elkaar. En toen hebt u iets verteld over de gang van uw leven. En dat u al jaren geleden een betrekking hebt gehad op het ambt. En nu is het dan zover. Nu is het Gods tijd. En dat is de beste tijd. En ik hoop dat u dat ook zo mag ervaren. En het is een heel bijzonder moment, ook voor de gemeente van Kralingen, dat de Heere het zo geleid heeft dat de gemeente weer opnieuw een ambtsdrager ontvangt in deze grote stad, waar veel nood is. En het trof mij ook dat het formulier bij het diakenschap niet alleen maar oog heeft voor de roeping van een diaken om te voorzien in verschillende noden die er kunnen zijn, maar dat vergezeld laat gaan met troostrijke woorden. En ik denk ook dat vandaag heel belangrijk is. Dat als u een bezoek aflegt, dat u dan ook het woord opent. Als de apostel Jacobus zegt, wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, dan gebruikt hij voor dat woord bezoeken een woord en dat wil zeggen iets achterlaten. En dat is niet bedoeld iets van u achterlaten. Dat ze allemaal zeggen, wat is dat toch een fijne man. Waar kan die goed luisteren? Dat is heel belangrijk natuurlijk voor een ambtsdrager. Die constant zelf het woord te hebben. Maar dat de persoon die bezocht is zegt, dat hij nou net dat woord achterliet. Dat doe je vaak in al je eenvoudigheid. Dat je het woord openslaat en of dat je wat opgezocht hebt van tevoren. En dat je zegt, ik wilde dit eigenlijk met u lezen. En dat je iets achterlaat. Iets wat blijvend is. Iets wat waarde heeft. Ja, sterker nog, wat eeuwigheidswaarde is. En dat mag toch ook wel het verlangen van uw hart zijn. Toch? En je vrouw, die zit die achter je? Waar zit zijn vrouw? Helemaal achteraan. Dat zal ze wel met opzet gedaan hebben. Maar het is ook voor uw vrouw een bijzonder moment. Want een vrouw van een ambtsdrager heeft een hele belangrijke positie. Soms moet je echt eventjes wat kwijt. Dat geeft helemaal niet door. Je hebt een klankbord nodig. Maar daar moet een vrouw heel verstandig mee omgaan. Wij zijn natuurlijk tegen de vrouw in het ambt. En daarom moet je daar ook verstandig mee omgaan. Maar het is toch altijd een hele bijzondere steun als je een hele wijze, verstandige vrouw naast je hebt. En ik wil haar ook van harte Gods wijsheid toewensen en sterkte. En we willen samen dat doen ook als gemeente door onze broeder toe te zingen, Psalm 134, vers 3. En dat doen we staande. Gij, diaken, zijt vlijtig in het verzamelen van de aalmoezen en voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En kerkraad, zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, gemeente van Rotterdam-Kralingen, ontvang deze man als een dienstknecht van God en wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering en voorziet de diakenen van goede middelen tot hulp der armen. En zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede en gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijzen der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, die stelen niet meer, maar arbeiden, liever werkende, dat goed is, met de handen opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon, de gerechtigheid. Doch al zo wij van onszelf hier toe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. We willen eindigen met gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat u het beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen. Nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis die begiftigd zijn met uw geest. En we bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijte in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel en in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. en in het vermanen en bestraffen de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, en ook medeliefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord, schenk aan beide de ouderlingen en de diakenen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen en ganen onderwerpen. En in eer houdende om huns ambts wil, geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dan zingen wij in het licht van de prediking, want er komt een moment dat Gods kinderen de wapenrusting niet meer nodig hebben. En dan zullen ze die wapenrusting afleggen en bekleed worden met het lange witte kleed. En daarom zingen wij nu Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die het daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Vijfde van 42. gaat dan heen, dragende de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.